Broeders, ik stel voor dat we zingen. De psalm heeft niet direct verband met datgene wat we gehoord hebben, maar meer met datgene wat we gaan horen, alhoewel het heeft met alles verband, denk ik. Psalm 78, het tweede vers, verborgen heen met diep ontzag te melden. 78, vers 2. Broeders, u verwacht van mij dat ik iets zal zeggen vanmiddag over het leven van Jonathan Edwards en over zijn pneumatologie, de leer van de Heilige Geest. U zult er begrip voor hebben dat ik, vooral als het gaat over Edwards' leer van de Heilige Geest, me heel sterk zal moeten beperken. Lang niet alles wat in de pneumatologie aan de orde behoort te komen, zal ik kunnen behandelen. Ik vlei me wel met de hoop dat ik de belangrijkste lijnen van zijn denken op dit punt zal kunnen laten zien. Daarbij wil ik Edward zelf vanmiddag zoveel mogelijk aan het woord laten. Meestal niet direct, meestal samenvattend, in mijn eigen woorden dus. Maar ook al zijn er op bepaalde punten misschien vragen te stellen, of zelfs op een onderdeel wel wat kritiek te oefenen, ik zal het doorgaans laten gaan zonder commentaar. Ook daarvoor, voor dat commentaar, ontbreekt me de tijd. Bovendien heeft Edwards vanuit het woord van de Heere zoveel goeds te zeggen, dat ik ervan overtuigd ben dat we aan wat hij te zeggen heeft voorlopig genoeg hebben. Wie was deze Jonathan Edwards? Edwards was een echte zoon van Nieuw-Engeland. Zoals bekend wordt daar de streek mee aangeduid in het uiterste noordoosten van de Verenigde Staten. Gebied wat ten noorden grenst aan Canada en aan de oost en ook aan de zuidkant strekken zich de wijde verte uit van de Atlantische Oceaan. Tot Nieuw-Engeland behoren de tegenwoordige staten, onder andere Massachusetts en Connecticut. Vanaf het jaar 1620... trok een groeiende stroom immigranten uit Engeland naar deze streek om er een nieuw bestaan op te bouwen. De meeste van deze kolonisten waren van Puriteinse overtuiging en ontvluchtten hun oude vaderland vanwege de verdrukking en vervolging die zij daar hadden te duchten. In de nieuwe wereld hoopten zij God in vrijheid en naar de schriften te kunnen dienen. Daarom verbaast het ons niet dat het leven in Nieuw-Engeland in die beginperiode sterk werd gestempeld door de geest van het puritanisme. Dat kwam onder andere uit in de sobere levensstijl van deze hardwerkende en eenvoudig levende pioniers. Het werd zichtbaar in hun kerkelijke erediensten en huisgodsdienstoefeningen. En het was bovenal ook te merken in de vreze des Heren die het leven van velen sierde. Vanaf het begin van die immigratie gaven veel begenadigde predikanten leiding aan het geestelijke leven van deze mensen. De namen van sommige van hen zijn ook onder ons nog bekend. Ik noem er enkele: Thomas Hooker, Matthew Mead en misschien de bekendste Thomas Shepherd. Wie de werken van deze schrijvers enigszins kent, zal me toestemmen dat ze iets eigens hebben vergeleken met de Puritijnen uit het oude Engeland. Misschien ligt dat vooral in hun sterke nadruk op het ontdekkende en onderscheidenlijke element in de prediking. Het zijn deze oudere Puritijnen uit Nieuw-Engeland geweest die in hoge mate het geestelijk klimaat bepaalden waarin Jonathan Edwards opgroeide. Edwards werd geboren op 5 oktober 1703 in het plaatsje East Windsor in de staat Connecticut. Daar was zijn vader Timothy Edwards op dat moment al ruim 8 jaar predikant en hij zou dat tot zijn dood toe blijven. Naast zijn pastorale werk gaf vader Edwards ook les aan jongeren uit de omgeving die zich voorbereiden op de universitaire studie. Hij stond bekend als een uiterst bekwaam docent en we kunnen er daarom zeker van zijn dat de jonge Jonathan bij zijn vader een grondige opleiding ontving. Zo leerde hij bijvoorbeeld al op 6-jarige leeftijd de eerste beginselen van het Latijn en vele andere vakken die ons voor een zo jong iemand toch wel wat hoog gegrepen lijken. Maar het zal vader Edwards al spoedig zijn opgevallen dat zijn zoon een uitzonderlijk intelligente leerling was. De bijzondere gaven van Edwards kwamen in elk geval aan het licht toen hij op 12-jarige leeftijd zijn ouderlijk huis verliet en ging studeren aan een pas opgericht college. Dat later zou uitgroeien tot de in onze tijd ook nog bekende Yale University, die nu in de stad New Haven is. De eerste jaren van de geschiedenis van dit college zijn geweldig bewogen geweest. Dat blijkt echter weinig nadelige invloed te hebben gehad op het verloop van de studie van de jonge Edwards. Met grote ijver bestudeerde hij in die tijd gebruikelijke vakken. In het eerste jaar hield hij zich bezig met de talen Grieks, Latijn, Hebreeuws. De volgende jaren onder andere met logica, wiskunde, natuurwetenschappen. En daarnaast studeerde hij, ja inderdaad, ook nog theologie. Hij heeft een heel grondige opleiding in de oude gereformeerde theologie ontvangen. Tijdens zijn studie kwam Edwards voor het eerst in aanraking met geruchten dat er in Europa een nieuwe filosofische stroming ontstaan was, die daar veel opgang maakte. Hij hoorde namen noemen van rationalistische denkers als Descartes, Locke en de grote natuurkundige Isaac Newton. Zijn docenten zullen Edwards en de medestudenten gewaarschuwd hebben voor deze nieuwe denkwijze, omdat zij een nieuwe theologie zou brengen en de zuivere godsdienst van het land te gronden zou richten. Desondanks maakte Edwards op, schrikt u niet, 13-jarige leeftijd al kennis met de voornaamste werken van John Locke, die hij met rode oren gelezen heeft en waar hij blijkens zijn eigen woorden veel aan te danken had. Hij schreef in die tijd ook zijn eerste wetenschappelijke werken, vooral op natuurwetenschappelijk en filosofisch gebied, onder andere een verhandeling, 17 jaar oud, over het woord wezen, filosofische begrip wezen, verbazingwekkend ook voor ons om te lezen. En hij heeft een verhandeling geschreven over een bepaald soort spin, waarin hij ontdekkingen weerschreef over het gedrag van deze spin die pas 160 jaar later als toen nieuwe ontdekkingen gepubliceerd zouden worden. Uit alles bleek, Jonathan Edwards was een vroegbegaafd, buitengewoon intelligent jong mens, dat veel voor de wetenschap zou kunnen betekenen. Maar hoe was het geestelijk met deze jonge man? Het blijkt dat al op jonge leeftijd een gloed van ernst over zijn leven lag, en ook dat hij vroeg met de geestelijke dingen bezig was. Toch was hij, zijn eigen woorden, nog onbekeerd. Wel was er toen hij een jaar of 8 was, een periode van diepe ernst gekomen. Dat was een tijd waarin in de gemeente van zijn vader veel mensen tot bekering kwamen. Vele jaren later schrijft hij erover, en ik haal hem aan in zijn eigen woorden. In die tijd, 8 jaar oud dus, was ik maandenlang bezet met de geestelijke dingen en het heil van mijn ziel. En worstelde daarmee. Ik nam een overvloed van godsdienstige plichten op mij. Ik was gewoon 5 keer per dag in de eenzaamheid te bidden en veel tijd te besteden aan geestelijke gesprekken met andere jongens. Ik was ook gewoon met hen samen te komen om gezamenlijk te bidden. Ik ondervond zo'n vreugde in de geestelijke dingen, ik weet het zelf geen naam te geven. Mijn geest was er veel mee bezig. Ik had er veel eigengerechtig behagen in en het was me een vreugde om een overvloed aan godsdienstige plichten te vervullen. Samen met een groep van mijn schoolkameraden bouwde ik in een heel afgelegen plaats een hut in het moeras als een plaats om te bidden. Bovendien had ik mijn eigen speciale geheime plaatsen in de bossen waar ik mij placht terug te trekken. Van tijd tot tijd was ik erg ontroerd. Het scheen dat mijn gevoelens heel levendig en licht bewogen waren. En nu komt een hele echte Edwards zin en ik ben geneigd te denken dat veel mensen zich met zulke gevoelens en dat soort vreugde dat ik toen in de geestelijke dingen had bedriegen en het ten onrechte houden voor genade. Want na verloop van tijd verdwenen mijn overtuigingen en gevoelens. Ik verloor die gevoelens van ontroering en vreugde helemaal. En ik liet het bidden in de eenzaamheid na, tenminste het voortdurende bidden. Als een hond keerde ik terug naar mijn eigen uitbraaksel en ging voort op de wegen van de zonde. Daarin zou echter wel verandering komen. De grote verandering vond plaats in het jaar 1721. Edwards was toen nog geen 18 jaar oud. Hij schrijft dat hij in die periode geweldig worstelde met de soevereiniteit van God. Het leek hem een vreselijk leerstuk dat God, wie hij wilde, uitverkoren had tot het eeuwige leven. En dat hij ook verworpen had wie hij wilde en hen overgaf om te komen en de eeuwige straf te ondergaan in de hel. Maar de tijd kwam dat de geest van God hem overtuigde dat de leer van de soevereiniteit van God naar de schrift is. En hij mocht in deze leer rust vinden voor zijn onrustig hart. Ja, hij vond er nu zelfs vreugde in waar hij tevoren zo mee vastliep. En daarna volgen deze woorden en opnieuw haal ik een stukje aan uit zijn persoonlijke levensbeschrijving. De eerste keer dat ik mij kan herinneren dat ik die innerlijke zoete vreugde in God en goddelijke dingen had, waarin ik na die tijd veel geleefd heb, was toen ik deze woorden las. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Toen ik deze woorden las, zo vervolgt Edwards, kwam er in mijn ziel een besef van de heerlijkheid van God. Het kwam in mijn binnenste en verspreidde zich als het ware in mijn hart. Het was een nieuw besef, totaal verschillend van alles wat ik ooit tevoren ervaren had. Nooit maakten schriftwoorden op mij die indruk als deze woorden. Ik dacht bij mezelf, wat een uitnemend wezen God was. En hoe gelukkig ik mocht zijn als ik mij zou verheugen in die God, tot hem mocht worden opgenomen in de hemel, ja als het ware in hem verslonden zou worden voor eeuwig. Ik bleef maar over deze schriftwoorden tot mijzelf spreken, of eigenlijk er voor mijzelf over zingen. Ik boog in het gebed voor God dat ik mij in hem mocht verheugen. En ik bad op een wijze die geheel nieuw en totaal verschilde van wat ik gewoon was. Met een nieuw besef en een nieuw gevoel. Ongeveer vanaf diezelfde tijd kreeg ik een nieuw inzicht en nieuwe gedachten over Christus. Het werk van de verlossing en de heerlijke weg van de zaligheid door hem. Soms kwam een innerlijk besef van deze dingen in mijn hart en mijn ziel werd meegevoerd in verre, verre gezichten en beschouwingen. En mijn geest voelde zich ten zeerste gedrongen om mijn tijd te besteden in het lezen en mediteren over Christus. Over de uitnemende schoonheid die in hem te vinden is. En over de lieflijke zaligheid in het werk van vrije genade. Edwards was een ander mens geworden. Een nieuw mens. In die tijd is zijn studie bijna ten einde. En nadat hij zijn studie heeft afgerond, wordt hij predikant. Na 5 jaar in andere gemeenten te hebben gestaan, werd hij op 24-jarige leeftijd bevestigd als de tweede predikant van de heel grote gemeente van Northampton, dat in de vallei van de rivier de Connecticut was gelegen. Daar stond als eerste predikant zijn grootvader Solomon Stoddard al vanaf het jaar 1669, dus bijna 60 jaar. Solomon Stoddard had in deze gemeente en in de wijde omgeving een groot gezag. Hij werd wel de paus van de vallei van de Connecticut genoemd. Deze Solomon Stoddard is hier in Nederland bekend door zijn boekje Een Leidsman tot Christus. Misschien hebt u het wel eens in handen gehad of bezit u het. In 1729 overleed Stoddard en vanaf die tijd was Edwards alleen predikant in de gemeente waar zijn grootvader zo lang gediend had. In de tijd dat grootvader Stoddard de gemeente diende, waren er verschillende perioden van geestelijke opwekking geweest. De laatste jaren van diens leven was dat echter helemaal weggeëbd. En in het begin van zijn ambtelijke dienst in Northampton had Edwards veel moeite met de oppervlakkigheid en de wereldsgezindheid die hij in de gemeente aantrof. Dat veranderde echter in de loop van de jaren. In 1734 kwam er een geestelijke opwekking in de gemeente. En deze werd zo'n 7 jaar later gevolgd door een nieuwe golf van geestelijke herleving. Die laatste golf vond plaats toen de bekende evangelist George Whitefield deze streken bezocht. Samen met Whitefield gebruikte de Heere Edwards in het bewerken van een nieuwe opwekking. Deze laatste opwekking uit 1740-41 verspreidde zich als een vuur over grote delen van Nieuw-Engeland en staat bekend als de grote opwekking, de Great Awakening. Veel mensen werden toen in korte tijd tot bekering gebracht en de geest van God werkte ongewoon krachtig. Om u een indruk te geven van wat er zo in die tijd van de grote opwekking gebeurde, wil ik een stukje lezen uit Edwards' eigen beschrijving van de eerste opwekking uit 1734. Die beschrijving is bekend geworden onder de titel Een nauwkeurige beschrijving van het verrassende werk van God in de bekering van vele honderden mensen in Northampton en naburige dorpen. Het is enkele jaren geleden alweer opnieuw uit het Engels vertaald door broeder van Vlastuin, die het heeft uitgegeven onder de titel Die God leeft nog. Als u het niet kent, ik kan het u heel hartelijk aanbevelen, het is de moeite waard. In dit geschrift laat Edwards zien dat er nog tijdens de bediening van zijn grootvader verschillende oplevingen geweest waren. Maar daarna was alles ingezonken. Het leven in de gemeente werd gekenmerkt door oppervlakkigheid en wereldgelijkvormigheid, met name onder de jonge mensen. Rond 1730 kwam daarin verandering. Er ontstond een honger naar het woord en de prediking begon indruk te maken. Daardoor veranderde ook de losse levensstijl van velen. Bovendien waren er 2 aangrijpende sterfgevallen die door de Heere gebruikt werden om mensen stil te zetten en te bepalen bij de kortstondigheid van het leven. En dan komt de zomer van 1733. waarin Edward zijn serie preken gaat houden over de rechtvaardiging door het geloof alleen. Aanleiding daartoe is het feit dat de kerken in de omgeving overspoeld dreigen te worden met allerlei Arminiaanse dwalingen. En tijdens het houden van deze preken gebeuren er wonderen. Edward schrijft: de geesten van de mensen werden met des te meer ernst bezet om door God aangenomen te worden, om gered te worden in de weg van het evangelie, die voor hen duidelijk de ware en de enige weg was. Het was in het laatste gedeelte van december dat de geest Gods buitengewoon begon in te zetten en wonderlijk begon te werken onder ons. Zeer spoedig waren er de een na de ander, 5, 6 personen die naar het zich laat aanzien zaligmakend bekeerd waren. Sommige van hen waren op een opmerkelijke wijze bewerkt door de geest van God. In het bijzonder was ik verrast door de kennismaking met een jonge vrouw die een van de beruchtste gezelschapsleidsters van de hele stad was geweest. Toen zij naar mij toekwam, had ik nooit gehoord dat zij op enigerlei wijze ernstig geworden was. Maar uit het gesprek bleek mij dat hetgeen waarvan ze verslag deed een roemrijk werk van Gods oneindige macht en soevereine genade was. God had haar een nieuw hart gegeven, dat werkelijk verbroken en geheiligd was. Ik kon er niet aan twijfelen en naderhand heb ik in de omgang met haar veel gezien dat dit bevestigt. Hoewel het werk heerlijk was, was ik toch vervuld met grote zorg over de invloed die het zou hebben op anderen. Ik was geneigd om te concluderen, hoewel dat veel te snel was, dat sommigen door deze gebeurtenis verhard zouden worden in zorgeloosheid en in een losse levenswandel. Ook dacht ik dat zij hierdoor verwijten zouden gaan maken aan de godsdienst. Maar het gevolg was het tegenovergestelde. God maakte juist dit tot de allergrootste aanleiding van alle dingen die ik ooit in een stad heb zien gebeuren om anderen te doen ontwaken. Ik had een overvloedige gelegenheid om de invloed te merken door de persoonlijke gesprekken die ik met velen had. Nieuws over de bekering van deze vrouw leek als een bliksemstraal te werken op de harten van jongeren in de hele stad en op vele anderen. Degenen onder ons die veelal het verst verwijderd waren van ernst en waarvoor ik vreesde dat zij hierin een kwade voorgang zouden maken, leken hierdoor ontwaakt te zijn. Velen gingen met haar spreken over hetgeen ze beleefd had. Wat zich in haar vertoonde scheen tot bevrediging van allen te zijn die met haar gingen praten. Daarop ontstond een grote en ernstige bekommering over de grote zaken van het geestelijke leven en de eeuwige toekomst. Alle gesprekken, behalve over geestelijke en eeuwige dingen, werden spoedig in de stad terzijde gelegd. De geesten van de mensen waren op wonderlijke wijze afgewend van de wereld. Het werd onder ons behandeld als iets van weinig belang. De mensen schenen hun wereldse zaken meer uit te oefenen als plicht dan omdat ze daar zoveel zin in hadden. Maar hoewel de mensen hun wereldse zaken niet zomaar verwaarloosden, toch was de godsdienst bij alle soorten de grote zorg en de wereld was iets van geringe betekenis. Hun enig oogmerk was om het koninkrijk der hemelen te verkrijgen. Ieder toonde ernaar te jagen. De betrokkenheid van hun harten in deze zorg kon niet verborgen blijven. Het toonde zich op hun gezicht. Het werd als iets vreselijks beschouwd onder ons om zonder Christus te zijn, in het gevaar om iedere dag in de hel te vallen. De harten van de mensen waren gezet om te ontkomen voor hun behoud en om te vlieden voor de toekomende toorn. Ze wilden alle gelegenheden voor hun ziel aangrijpen en daarom wilden ze elkaar vaak ontmoeten in de huizen voor geestelijke doeleinden. Er was nauwelijks een jonger of ouder iemand in de stad die niet ernstig aangedaan was met de dingen van de eeuwige toekomst. Degenen die het meest losbandig en ijdel waren en die het meest geneigd waren om lichtzinnig over de levende en beleefde godsdienst te spreken, juist die waren nu het onderwerp van een diepe ontwaking. Het werk van de bekering ging op een zeer verbazingwekkende manier voort en groeide meer en meer. En dan de beroemde zin, zielen werden als sneeuwvlokken tot Christus gebracht. Van dag tot dag, en dat maandenlang, konden overtuigende voorbeelden gezien worden van zondaars die uit de duisternis gebracht werden tot het wonderbare licht en bevrijd waren uit een gruwelijke kuil en uit het modderig slijk en die op een rots gezet waren met een nieuw gezang van Gods lof in hun monden. Wie zou bij deze beschrijving geen heimwee krijgen naar dat werk van de Heer? Maar broeders, het bleef niet zo. Toen jaren later de invloed van de grote opwekking wegebde, kwam Edwards in moeilijkheden met zijn gemeente. We moeten daar kort over zijn. Onder zijn grootvader Stoddard had men de gewoonte ingevoerd dat doopleden hun kinderen konden laten dopen en ook deel mochten nemen aan het heilig avondmaal. Het werd, en dat is het punt waar het allemaal om gaat, niet strikt nodig geacht dat men het ware geloof diende te bezitten om aan het avondmaal te kunnen deelnemen. Hiertegen kwam Jonathan Edwards in toenemende mate in verzet. Hij stelde dat het bezit van het ware geloof noodzakelijk is om aan het avondmaal deel te nemen en eiste daarom dat de avondmaalgangers belijdenis zouden afleggen van een waar geloof. In de storm die hierover in de gemeente losbarstte, keerde de gemeente, die hij 23 jaar nu gediend had, zich steeds meer van Edwards af. En ook al was hij het middel in Gods hand geweest voor velen in de gemeente om hen tot geloof en bekering te brengen, uiteindelijk stemde de gemeente Edwards als predikant weg met 230 tegen 23 stemmen. En hij werd afgezet. Volgens het kerkrecht van de congregationalistische gemeente is dat inderdaad mogelijk. Ontgoocheld verliet Edwards na enige tijd Northampton en hij voelde zich gedrongen zending te gaan bedrijven onder de Indianen. Daarom vestigde hij zich in het grensplaatsje Stockbridge en trok van daaruit bij tijden de wildernis in. Hier kreeg hij naast zijn zendingsarbeid onder de Indianen de gelegenheid om zich meer dan tevoren aan zijn wetenschappelijk werk te wijden. In de eenzaamheid schreef hij twee van zijn meest beroemde geschriften die tegen het arminianisme gericht zijn, namelijk De Vrijheid van de Wil en het boek De Erfzonde. Na een aantal jaren, in 1757, werd hij benoemd tot president van de Hogeschool van Princeton, nu Princeton University. Hij reisde in die richting om met zijn nieuwe taak te gaan beginnen. Een van de eerste dingen die hij in Princeton deed, was dat hij zich liet inenten tegen de pokken. Die inenting veroorzaakte echter zware koortsen, waaraan hij in het vroege voorjaar van 1758 bezweek. Hij was toen nog maar 54 jaar oud en naar de mens gesproken stond eigenlijk nog maar net aan het begin van een veelbelovende loopbaan. Gods weg, zo zeiden velen, is in het heiligdom. Toen Edwards ziek was, zijn laatste ziekte waaraan hij zou sterven, is een van de laatste woorden die hij gesproken heeft deze geweest. Waar is Jezus van Nazareth, mijn vriend die me nooit in de steek laat? En zich toevertrouwend aan deze vriend ging hij heen. En terwijl de mensen dachten dat het einde al bijna gekomen was en hij in coma geraakt was, zeiden ze klagend en in verdriet wat een verlies het was dat Edwards voor de kerk van de Heere verloren was, hier op aarde althans. En Edwards ontwaakte en zei: vertrouw op God, dan behoeft ge nooit te vrezen. En zo ging hij heen. Edwards is een buitengewoon diepzinnig en scherpzinnig filosoof en theoloog geweest. Als zodanig zijn er maar weinigen die hem kunnen evenaren. De bekende Martin Lloyd-Jones vergelijkt hem zelf met de Mount Everest, die zich hoog en ongenaakbaar boven alle naburige bergtoppen verheft. Van die statuur was Edwes. Niet alleen was hij erg diepzinnig en scherpzinnig, hij was ook een zeer bewogen pastor en prediker. En juist omdat hij een bewogen pastor en prediker en een bekwaam en diepzinnig theoloog was, is het zo van betekenis dat wij de rest van de tijd besteden om te letten op Edwards als theoloog van de Heilige Geest. Wel, Edwards theologie van de Heilige Geest is sterk gestempeld door de dingen die plaatsvonden tijdens en na de grote opwekking. Voor alle duidelijkheid, dit wil beslist niet zeggen dat de religieuze ervaringen en emoties waarmee die opwekkingsbeweging gepaard ging, de bronnen waren waaraan hij de leer van de Heilige Geest ontleedde. Edwards theologie is geen ervaringstheologie in de moderne zin van het woord. De bron voor zijn gedachten over het werk van de Heilige Geest bleef het woord van de Heer. Door nauwgezet de schriften te bestuderen en de stemmen van vroegere theologen af te wegen, ontwikkelde hij zijn visie. Maar de gebeurtenissen rond de grote opwekking stelden hem wel voor nieuwe vragen die indringend om een antwoord vroegen. De wijze waarop Edwards die antwoorden gaf, heeft aan zijn leer van de Heilige Geest haar eigen kleur en haar bijzondere betekenis gegeven. Waar ging het allemaal om bij die opwekking? Wel, al spoedig na haar veelbelovend begin werd de opwekkingsbeweging van verschillende kanten ernstig bedreigd. Vooral van twee kanten. In de eerste plaats door minachting, spot en bijtende kritiek van sommige vooraanstaande kerkelijke leiders. Die hebben zich, broeders, in die periode echt niet van hun beste kant laten zien. Een van die kerkelijke leiders was dominee Charles Chauncey, die destijds predikant in Boston was. Hij was een van de meer verlichte predikanten die een redelijk soort godsdienst voorstond waarin alle nadruk lag op een goede moraal en een verfijnde cultuur, dat vooral. Hij ergerde zich bovenmatig aan opwekkingspredikers als Whitefield en Edwards en liet geen middel ongebruikt om hun samenkomsten in een duister daglicht te stellen. Wat was daar in die samenkomsten van die opwekkingspredikers dan allemaal gebeurd? Wel, schreef Chauncey, sommigen waren aan het bidden, anderen waren het woord van God aan het verkondigen, nog weer anderen aan het zingen, klapten in hun handen, sommigen lachten, huilden, anderen gilden of brulden het uit. En ze waren zo onwrikbaar in hun overtuiging dat het te vergeefs was om hun van hun verkeerde houding te overtuigen. En wie dan ook een poging in die richting deed, kon er bij voorbaat al zeker van zijn dat hij een tegenstander van de geest van God genoemd zou worden en een kind van de duivel. Het is duidelijk, deze verlichte theoloog zag in dit alles niets anders dan overdreven, ziekelijke gevoelsuitbarstingen van wat ongeletterde mensen en hysterische vrouwen. Hij beschouwde de mensen die onder de invloed van de opwekking geraakt waren dom, kleingeestig en zeer fanatiek. De leiders van de opwekking mochten dan wel beweren dat het hier om een werk van de geest ging, maar voor Chauncey en zijn medestanders bedrogen zij de massa's op een goedkope manier. Naar hun gedachten was de opwekking niets anders dan een werk van de duivel en daarom uiterst schadelijk voor de godsdienst van redelijkheid en zedelijkheid die zij voorstonden. Dit soort kritiek werd door de jaren heen luider en luider en heeft de opwekkingsbeweging nogal wat schade berokken. Het is duidelijk, broeders, dat wij deze radicale kritiek moeten afwijzen. Maar er blijft nog wel een vraag hangen. Bevat deze kritiek dan toch tenminste niet enkele elementen van waarheid? Kwamen er in die tijd dan geen vormen van geestdrijverij of extatische toestanden voor? Inderdaad. En daarmee komen we bij het tweede gevaar dat de grote opwekking bedreigt. Dit keer is het geen bedreiging van buitenaf, zoals de kritiek van die verlichte geestelijkheid, maar een gevaar van binnenuit. En deze dreiging heeft Edwards als geen ander onderkend. In verschillende van zijn werken laat hij zien dat de Heilige Geest zeker in de begintijd van de opwekking krachtig gewerkt heeft. Mensen kwamen tot overtuiging van zonde en schuld en ontvingen een gezicht op Jezus Christus als hun borg en zaligmaker. Het geloof van Gods kinderen onderging een merkbare herleving en verdieping. Vaak was dat zichtbaar in tranen van berouw, in gezichtsuitdrukkingen van verslagenheid of ook van vreugde. De nood van het hart en de verwondering over het gevonden heil klonk door in gesprekken. Maar, zegt Edwards met nadruk, er waren in die begintijd geen hysterische of extatische toestanden. Die verschijnselen begonnen zich pas voor te doen toen het hoogtepunt van de opwekking voorbij was. Bovendien kwamen deze vormen van geestdrijverij naar Edwards eigen woorden van buitenaf. Ze behoorden niet bij de oorspronkelijke opwekking die de Heere in die streken had gegeven. Bij invloed van buitenaf dacht hij vooral aan de invloed van mensen als dominee James Davenport. Deze jonge predikant was een tijd lang in gezelschap van Whitefield door de noordoostelijke staten van Amerika getrokken. Aanvankelijk leek zijn werk niet ongezegen, maar spoedig bleek dat hij een neiging had tot het buitennissige en tot geestdrijverij. Hij leefde bij ingevingen die hij beschouwde als directe inspiraties van de Heilige Geest. Meer en meer ging hij andere predikanten veroordelen als geesteloze verleiders van het volk. En daarbij had hij niet alleen het oog op moderne, verlichte predikanten, maar uiteindelijk op iedereen die het waagde om met hem van mening te verschillen. Hij riep de mensen op om zich van de gemeente van die letterknechten af te scheiden. En zo ontstond er een grote verwarring in de plaatsen waar de opwekking diepe sporen had getrokken. Die werd nog versterkt door het feit dat Davenport en andere gelijkgezinde predikers in toenemende mate op het emotionele van de mensen gingen inwerken. Ze zagen het als een bijzonder werk van de Heilige Geest als mensen het onder hun prediking uitschreeuwden van verdriet of van vreugde of neervielen, vallen in de geest. Als ze luidkeels begonnen te bidden. Zo wordt van Davenport bijvoorbeeld verteld dat hij na een preek, en ik citeer letterlijk, het middenschip van de kerk inliep, waar veel mensen zaten en met luide stem begon te schreeuwen, terwijl hij mensen aanwees, kom tot Christus, kom tot Christus, kom tot hem. Toen riep hij naar de derde bank, waar de vrouwen zaten en bleef daar staan, nu is zingen, dan weer bidden. Hij en zijn metgezellen deden dat om de beurt en vrouwen vielen in zwijm of raakten buiten zichzelf. Naarmate de tijd verliep, deden dergelijke verschijnselen zich steeds meer voor. Ook wel onder de prediking van hen die hier eigenlijk weinig van moesten hebben, maar met dit soort dingen nauwelijks raad wisten. Het vuur van de geest dreigde verzwolgen te worden door de laaiende vlammen van de geestdrijverij. En, de lachende derde, de verlichte predikanten die nooit iets van de grote opwekking hadden moeten hebben, gebruikten dit soort uitwassen maar al te gretig in hun steeds luider wordende kritiek. Edwards heeft zich in een reeks van geschriften tegen deze tweevoudige dreiging gekeerd en krachtig verdedigt dat de grote opwekking een machtig werk van Gods geest was. En dan beschuldigt hij zowel de verlichte predikanten als de geestdrijvers uit zijn eigen kring dat zij één hele grote fout maken. In wezen dezelfde fout. Zij onderscheiden niet. Verlichte predikanten als Chauncey wijzen de hele opwekkingsbeweging af zonder zich af te vragen of er ook iets goeds in zou kunnen zijn. Aan de andere kant, de geestdrijvers geloven dat wanneer er maar beroering en emotie is onder de prediking, dan moet er sprake zijn van een krachtig werk van de Heilige Geest. Maar zij onderzoeken de geesten niet of ze uit God zijn. En dat laatste is nu juist hetgene waar het woord van God toe roept. En daarom schrijft Edwards inderdaad geschrift op geschrift om het snode van het kostbare in de opwekking te onderscheiden. We kunnen op al die geschriften uiteraard niet ingaan. Ik noem zijn laatste, één na laatste, maar in elk geval zijn rijpste werk in deze serie geschriften is een bekende Treatise Concerning Religious Affections. De titel van dit boek, Treatise Concerning Religious Affections, is eigenlijk onvertaalbaar, maar laat ik een poging wagen. Verhandeling over het emotionele element in het geestelijke leven. We zullen ons in het vervolg van de lezing nog wat met dit werk bezighouden, al zal ik me bepaald niet tot dit werk beperken. Edwards' diepste bedoeling met dit boek is om een antwoord te geven op de vraag: hoe weten we dat de geest zaligmakend werkt? Hoe weet ik of iemand een kind van God is? Hoe weet ik dat ik deel in de gunst van de Heere? Wat is eigenlijk het geestelijke leven? Dat zijn de vragen die Edwards hier als uitgangspunt neemt. Om op die vraag een antwoord te geven, zet hij in met de stelling dat heilige emotionele gevoelens niet alleen bij het geestelijke leven behoren, maar dat de ware religie voor een groot deel daaruit bestaat. Hiermee keert Edwards zich allereerst tegen de steriele godsdienst van de reden die hij aantrof bij die predikanten die zich tegen de godsdienst verzetten, tegen de opwekking verzetten. Ware religie, zo zegt hij, is meer dan een verstandelijk toestemmen van wat beginselen. Het is meer dan wat goddroge, uiterlijke godsdienstigheid of een keurige burgerlijke levenswandel. Ware religie is vooral een zaak van het hart. Edwards illustreert dit met een keur aan argumenten uit de Heilige Schrift. Zo wijst hij bijvoorbeeld op de werkwoorden waarmee de Bijbel het geestelijke leven tekent. God vrezen, hem liefhebben, in hem vertrouwen, hem verheerlijken, zich in hem verblijden. Dat zijn stuk voor stuk zaken waarbij ons hele gevoelsleven, waarbij ons hele hart betrokken is. Hij herinnert ook aan de manier waarop de Bijbel heiligen over hun geestelijk leven spraken. Het leven van David, Johannes en Paulus is vol van de religie van het hart. En, heel opmerkelijk, vooral zegt Edwards, het aardse leven van Jezus Christus is het grootste voorbeeld van de krachtigste en vurigste liefde jegens God en mensen. Laat het duidelijk zijn, broeders, dat Edwards hier geen pleidooi voert voor de religieuze gevoeligheid zonder meer. Het gaat hem om geheiligde gevoelens. Het gaat hem erom dat het geestelijke leven ook een zaak is van gevoelens en vooral van vurige liefde. We zouden kunnen zeggen dat hij hier het pleit voert voor het bevindelijk element in de religie. Dat Edwards het helemaal niet om gevoeligheid zonder meer te doen is, wordt duidelijk in het volgende hoofddeel van zijn boek. Daar gaat hij zich vooral richten tegen de geestdrijvers, zoals die Davenport. Hun dwaling, zo zegt hij, is dat zij alle gevoelsuitingen die zich in christelijke kring voordoen zonder meer beschouwen als het onomstotelijk bewijs dat het hier gaat om het bijzondere werk van de Heilige Geest. En hoe uitzonderlijker de emoties zijn, hoe krachtiger zou de geest werken. Edwards ontmaskert dit als een uiterst gevaarlijke en volslagen ongegronde veronderstelling. Hij wijst er met klem op dat wij al onze religieuze gevoelens behoren te toetsen aan de onfeilbare maatstaf van het woord van God. En om ons daarbij te helpen noemt hij een aantal elementen uit het gevoelsleven, uit het religieuze gevoelsleven, die absoluut geen kenmerk behoeven te zijn van het genadewerk van de Heilige Geest. Ik zal een aantal van deze elementen kort weergeven. Ze zijn eigenlijk allemaal van indringende betekenis. Hij zegt bijvoorbeeld Het is geen onomstotelijk kenmerk van de genade als iemands religieuze emoties overstelpend groot zijn. Zoiets kan samenhangen met onze natuurlijke aanleg, of we gevoelig zijn of niet, ook met bepaalde uitzonderlijke omstandigheden. Hij wijst hier op de menigte bij de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem, die heftige emoties had toen ze riep: Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Hij gaat verder en zegt dat het ook helemaal geen teken van het genadewerk van God behoeft te zijn als iemand zo geëmotioneerd raakt dat hij begint te beven of in zwijm valt. Net zo min als het doorslaggevend is dat iemand ineens veel over de geestelijke dingen gaat praten. Het is immers zo dat emoties die voortkomen uit het schijngeloof een heel sterke neiging hebben om zich te etaleren. Een veel sterkere neiging hebben om zich te etaleren dan de gevoelens die vrucht zijn van Gods genadewerk. De fariseeën die zich steeds voorstonden op hun hartelijke vroomheid zijn hiervan het benauwend bewijs. Het is ook geen doorslaggevend bewijs dat iemand genade bezit als hij zegt dat hem zomaar ineens op ongedachte wijze teksten uit de Bijbel voor de aandacht kwamen. Veel mensen denken dat als een tekst hen zo plotseling ontroert, dat wel een werk van de geest moet zijn. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Zo'n tekst kan uit de diepte van ons eigen geheugen opkomen. Bovendien, zo schrijft Edwards, heeft Satan zich al eerder van teksten bediend. Namelijk toen hij de Heere Jezus verzocht in de woestijn. Zou hij dan ook zondige mensen zoals wij zijn niet op dezelfde wijze kunnen verleiden? Een volgend aspect. Bij sommigen bestaat de indruk dat het een beslist bewijs is dat iemand genade bezit wanneer hij gevoelens van liefde tot God toont. Liefde is immers uit God en Satan kan toch niet lief hebben? Inderdaad, maar dat betekent niet dat Satan de liefde niet kan namaken. Bedriegelijk echt lijken. Zo is Satan erop uit om ook de zuivere liefde tot God en tot de naaste na te bootsen. Niet voor niets spreekt Paulus over het liefhebben van de Heere Jezus in onverderfelijkheid. Dat betekent ook dat we hem op een verderfelijke wijze lief kunnen hebben. Dat is dan wel schijnliefde. De liefde van de velen, zegt Edwards, die uiteindelijk zal verkillen. Diep ingrijpend is ook het punt dat Edwards hierna uitvoerig aan de orde stelt. Het is geen doorslaggevend bewijs dat iemand genade bezit als hij bepaalde gevoelens en ervaringen kent die in een zekere orde verlopen. Zo kan iemand eerst terechtkomen in diepe benauwdheid en verbrokenheid van het hart en daarna vreugde ervaren over de verlossing die in Christus is. Zeker, dat kan het werk van God zijn. De Heere werkt gewoonlijk langs deze weg wanneer hij mensen tot bekering brengt. Maar deze volgorde is op zichzelf geen onfeilbaar bewijs dat het hier gaat om het zaligmakende werk van de geest. Ook hier kan het bedriegelijke van Satan zijn verwoestend werk doen. Er kunnen min of meer oppervlakkige overtuigingen zijn waarna iemand zich met een goedkope troost geruststelt. Ook Agab heeft zich voor God vernederd en is blij geweest toen het allemaal nog mee bleek te vallen. Het hele volk van Israël riep vanuit de benauwenis tot de Heere toen ze voor de Rode Zee stonden. En ze hebben allemaal gezongen toen ze daar veilig doorgekomen waren. En toch, in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Ik kom tot het laatste element dat Edwards in dit verband noemt. Hij stelt dat het geen onweerlegbaar bewijs is dat de Heilige Geest zaligmakend in iemand gewerkt heeft, wanneer vele kinderen van God ons prijzen of een goede indruk van ons hebben. Zeker, Gods kinderen hebben de gave van het onderscheid, maar zij kunnen zich ook deerlijk vergissen. Want ten diepste kent alleen de Heere het hart. Edwards waarschuwt er in dit verband vooral voor dat jonge mensen de gedachte zouden koesteren dat zij geestelijk leven bezitten omdat kinderen van God of dominees hun de handen hebben opgelegd. Dat is geen solide grondslag om de zaligheid op te funderen. Ik denk, broeders, dat Edwards ons hier een heel indringende boodschap meegeeft. Zowel voor ons persoonlijk leven als ons ambtelijk bezig zijn. Eigenlijk vraagt hij u en mij om onszelf te beproeven op welke fundering ons geestelijk leven rust. En welke grondslagen wij aanleggen in onze prediking en in ons pastoraat. Deugen die fundamenten? Zijn we niet al te snel gerust wanneer we in de gemeente zien dat er ernst is of dat er een traan wordt weggepinkt onder de preek, of wanneer iemand zegt dat een tekst of een psalmregel hem zo bijzonder aangesproken heeft? Zijn we niet al te vlug gerust over het wel van de schapen die ons zijn toebetrouwd? Voor alle duidelijkheid, ik wil de kleinste ritseling van echt geestelijk leven allerminst verachten. Dat was ook zeker Edwards' bedoeling niet. Want bij alle bovengenoemde punten die ik aanhaalde, laat hij uitvoerig zien dat hier sprake kan zijn van echt geestelijk leven. Wat hij wil zeggen is, dit zijn geen kenmerken waarop men bouwen kan. Want het kan ook anders uitgelegd worden. Hier ligt het fundament niet. Maar als dan dit soort dingen, deze emoties niet het gevolg zijn van het zaligmakende werk van de Heilige Geest, hoe moeten we ze dan verklaren? Zijn het de roerselen die uit de diepte van ons eigen hart opkomen, of moeten we het toeschrijven aan de vorst der duisternis? Ook met dit punt heeft Edwards zich uitvoerig bezig gehouden. Al in vroegere werken laat hij zien dat we hier een onderscheid moeten maken tussen het algemene en bijzondere werk van de Heilige Geest. Onder de algemene werkzaamheden van de Geest van God verstaat hij die blijken van Gods macht waardoor mensen wakker geschud worden en tot een zeker besef van hun zonde kunnen komen, zelfs tot zekere vrees voor het verloren gaan. Het kan zelfs zo ver gaan dat er eerst de schijn is dat zo iemand echt tot bekering gekomen is. Maar toch, het blijft algemeen. Er is bij deze dingen geen sprake van hartvernieuwende genade. Mensen die onder deze invloeden van Gods geest zijn, kunnen veel dingen doen, zoals we lezen van Herodes Antipas. Ze kunnen het woord met vreugde ontvangen, zoals we lezen in de gelijkenis van de zaaier. Ze kunnen het goede woord van God smaken en de krachten van de toekomende eeuw, zoals de schrijver van de brief aan de Hebreeën ons voorhoudt. Ze kunnen, zoals Petrus schrijft, door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus de besmettingen van de wereld ontvloden zijn. En toch blijkt het dat ze, uiteindelijk blijkt het dat ze nog onwedergeboren waren. Mensen die alleen maar een tijdgeloof hadden. Hoe Edwards dit tijdgeloof dan verklaart? Wel, natuurlijke ontvankelijkheid en algemene indrukken van het woord werken samen, zodat er een geestelijke beroering lijkt te komen. Maar na verloop van tijd blijkt het geen diepte gehad te hebben. Het verdwijnt. Er is een terugval in het oude, onverschillige leven. Vooral in het begin van de opwekking kwam Edwards met dit soort dingen in aanraking. Mensen wier geestelijk leven aanvankelijk leek op de bloesems in de lente. Maar zoals het in de lente met heel veel bloesems is, van veel bloesems zie je in de herfst geen vrucht. Maar naarmate de opwekking verliep, zag Edwards dat er niet alleen maar sprake was van mensen met een tijdgeloof onder de algemene inwerkingen van de Geest van God. Er was nog een aangrijpender gevaar. Er kwamen ook steeds meer mensen die zich aan een vermeende religiositeit vastklampten en daarin tot het einde van hun leven bleven volharden. Vaak werden ze steeds fanatieker en hoogmoediger in hun overtuigingen en in hun gedrag. Dit zo schrijft Edwards heel scherp, was het gevolg van het werk van de Satan, die als een engel des lichts een namaak godsdienst had ontworpen en daarmee vele mensen verleidde. Het was een godsdienst die evangelisch leek, waarin veel gesproken werd over ervaringen, zelfs over kennis van Christus en over leidingen van de Heilige Geest. Maar het was een verbasterde godsdienstigheid waardoor velen voor eeuwig verloren dreigden te gaan. Edwards was beducht voor het eerste gevaar, namelijk dat mensen voor een tijd zouden rusten op algemene indrukken van de geest. Maar het tweede gevaar achtte hij nog dodelijker, namelijk dat de mensen in de greep raakten van een valse namaak godsdienst waarmee de Satan de mensen verleidde. En hij waarschuwt ervoor dat een tijdgeloof heel makkelijk kan overgaan in het tweede soort van namaak godsdienst, waarin men in de strikken van de vorst der duisternis komt. Op dit punt moet ik ook, al zal dat kort zijn, een opmerking maken over de charismata, over de geestelijke gaven. Of misschien beter de bijzondere geestesgaven. Edwards heeft zich vanuit zijn ervaringen tijdens de grote opwekking heel uitvoerig bezig gehouden met charismatische verschijnselen. Naar mijn gedachten zijn er bij hem twee lijnen die met elkaar vervlochten zijn. De eerste is de klassieke gereformeerde opvatting die hij uitvoerig getoetst heeft aan de schrift. Die klassiek gereformeerde opvatting is dat de charismata, de bijzondere geestesgaven, tijdelijk waren en behoorden bij de beginperiode van de kerk. Zodra die beginperiode voorbij was en de kerk in het bezit was van het volledige Nieuwe Testament, hadden deze bijzondere geestesgaven hun tijd gehad en vielen zij dus weg. Edwards sluit zich bij deze opvatting aan en draagt nogal wat materiaal aan om het verder te onderbouwen. De andere lijn die we bij hem aantreffen is deze. Ook in de tijd van het Nieuwe Testament vielen de charismata onder het algemene werk van de Heilige Geest. Mensen die toen één of meer geestesgaven bezaten, zullen naar zijn mening veelal wel kinderen van God geweest zijn, maar het bezit van de charismata was en is absoluut geen onomstotelijk bewijs dat iemand genade kent. Ook onbekeerden kunnen opzienbarende charismata bezitten. Dat is naar Edwards overtuiging de duidelijke strekking van Paulus' woorden in 1 Korinthe 12 tot 14. In één woord samengevat, Edwards was ervan overtuigd dat de geestesgaven door de Heere niet bedoeld zijn tot opbouw van de gemeente, ook niet in de eerste tijd, maar alleen tot de overtuiging van degene die buiten zijn. En dat zolang de eerste tijd van de kerk duurde. Na dit alles, broeders, blijft de vraag wel dringen, maar hoe weet je dan dat de geest wel zaligmakend werkt? Want we kunnen, het is al eerder gezegd, vandaag toch niet in het negatieve eindigen. Om op deze vraag een antwoord te geven, moeten we ons wenden tot Edwards gedachte over de wedergeboorte. Hij ziet de wedergeboorte, dat verwachten we uiteraard, als het bijzondere werk van de Heilige Geest. Daarbij legt hij de volle nadruk erop dat het totaal het werk is van de Geest van God. Er is niets van ons bij. Het is het werk van de Heilige Geest die de zondaar vernieuwt en die zijn hart verandert. Bovendien is dat vernieuwende werk van de Heilige Geest radicaal. De hele mens is daarbij betrokken. Weliswaar wordt over de wedergeboorte gesproken als het ontvangen van het nieuwe hart, maar vanuit het nieuwe hart wordt heel het leven vernieuwd. Edwards in zijn typische taal zegt het zo: in de wedergeboorte vernieuwt de geest van God ons hele leven. Er wordt een nieuw fundament in de ziel gelegd, een nieuw levensprincipe, zodat zo iemand een nieuwe geestelijke natuur ontvangt. Hij zoekt naar woorden om uit te drukken hoe radicaal deze vernieuwing is. Voor de wedergeboorte is de mens ten diepste gebogen over zichzelf. Incurvatus in se, om het bekende woord van Augustinus te gebruiken. Gebogen over zichzelf, gescheiden van God, leeft voor zichzelf. Maar nu wordt hij door de werking van de geest geheel op God gericht. Hij gaat met hart en wil, met hoofd en handen tot eer van God leven. In de wedergeboorte is het oude voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Vandaar Edwards bijzondere voorkeur om te spreken over a new sense of things. In de wedergeboorte is er een nieuwe ervaring van de dingen. Het woord wordt nieuw. Christus wordt nieuw. God wordt nieuw. Het leven wordt nieuw. Alles wordt nieuw. Twee vragen blijven over. En ik zie dat ik daarover heel kort moet zijn. Betekent dat geen afwachten? Afwachten dat je moet wachten tot het de geest behaagt om? En de tweede vraag is, hoe kun je weten dat de geest dit zaligmakende werk verheerlijkt heeft? Om met het eerste te beginnen. Deze hele gedachtegang betekent voor Edwards zeker geen lijdelijkheid. Hij benadrukt, we kunnen het werk van de geest niet verdienen of zelfs maar op de een of andere wijze van God afdwingen, maar, en nu komt de typisch Puriteinse gedachte naar voren, we kunnen ons wel op de wedergeboorte voorbereiden. Dat is geen voorbereiding in de zin van stappen waarmee je het kunt verdienen, maar een voorbereiding zoals God die gebiedt. Er is een beroemde preek van Edwards over Genesis 6, Noach's voorbereiding op de zondvloed. Timmeren van de ark. Noach, zo is de strekking van die preek, kon zichzelf en anderen niet redden van de komende ondergang. Dat moest God doen. En God deed dat ook door middel van de ark. Maar Noach wordt wel op het bevel van de Heere geroepen om zich voor te bereiden door die ark te timmeren. Zo kunnen wij onszelf niet redden. Maar wij moeten wel alles in het werk stellen om ons voor te bereiden op soevereine genade. Hoe? Door de middelen te gebruiken, het woord, het gebed, leven naar de wet van de Heere. En dit kon onder de algemene werkingen van de geest gezegend worden. Er konden indrukken komen, overtuigingen. Mensen konden God gaan zoeken. Maar zelfs al zoeken mensen God nog zo ernstig, mensen kunnen met het zoeken de zaligheid niet verdienen. God is het niet verplicht om het aan zoekenden te geven. Wel is het zo, voegt Edward ze dan onmiddellijk aan toe, dat God uit soevereine genade doorgaans in deze weg genade schenkt. Inderdaad, Edwards leerde, zoals de meeste Puritijnen, dat er een voorbereidend werk is. De algemene werkingen van de Heilige Geest die voorafgaan aan de wedergeboorte. Ik ontken niet dat er in de wijze waarop Edwards dit systematiseert, bij het theologische raamwerk dat hij hanteert, dat hier vragen te stellen zijn. Maar voordat we ons theologisch geschut, al of niet met behulp van de Dordtse vader, in stelling brengen, zou ik toch willen zeggen, leest u de praktische geschriften van Edwards eens na op dit punt. En laat hem uitspreken. En kijk dan of er niet heel veel praktische punten zijn waarop hij meer gelijk heeft dan wij misschien willen. Bovendien, de gedachte van het voorbereidende werk is bij Edwards en de zijnen een geweldig middel om zeer klemmend de mensen wakker te schudden. Hij roept de mensen op om alles in het werk te stellen. Alle natuurlijke eigenschappen om de Heere te zoeken. Bij Edwards vindt u bepaald geen bekeringsprediking waar de bekering, de eis tot bekering, beperkt blijft tot een loze kreet of een promemoriepost. Zoals ik vrees dat soms in sommig soort prediking de bekering gebruikt wordt. Maar het was een prediking, u weet dat hoop ik, waarbij de mensen in het hart gegrepen worden. Denkt u alleen maar in die geweldig onthutsende preek zondaren in de handen van een toornend God. De beroemde preek waaronder zoveel gebeurd is, waarin de mensen geconfronteerd werden met hun eeuwige ondergang indien ze zich niet bekeren. Tweede punt. Hoe weet ik dat God in mijn hart werkt, zaligmakend? Wel, de geest wederbaart. En als de geest werkt in ons leven, dan schenkt hij het geloof en de liefde. Het geloof verenigd met Christus. En Edwards kan bijna in vervoering spreken hoe het geloof blikt op Christus en wat het geloof in Christus ziet. Maar hij is vooral sterk in het benadrukken van de liefde. Wedergeboorte is de uitstorting van de liefde in het hart. Hij zegt zelfs, en dat moet ik bij een opmerking laten, dat wanneer de liefde in de wedergeboorte uitgestort wordt in het hart, het de persoon van de Heilige Geest zelf is, die woning maakt in het hart. Niet de geest past het toe, maar de geest komt persoonlijk in het hart woning maken. En de geest is de liefde die in het hart wordt uitgestort. Wat dat betekent? Dat betekent dat wie wedergeboren is, vier dingen kent. Edwards maakt daar geen systeem van. Hij honoreert de soevereiniteit van de geest. Hij honoreert ook dat het bij de een geleidelijk gaat en bij de ander meer plotseling. Maar waar de geest werkt, zijn deze dingen. Kennis van zonde. En vooral een blijvende ootmoed die daarvan het gevolg is. Die kennis van zonde, en dat is de tweede, brengt ons om van harte te buigen onder onze schuld en onder het recht van God. God is rechtvaardig, ook als hij mij zou veroordelen. Derde is, er komt licht in het evangelie van Jezus Christus, licht over het evangelie, zodat ik met een heilige rust mij op hem mag verlaten. En er komt een heilig leven. Dat, zegt Edwards tenslotte, is het laatste grote kenmerk. Heilig leven in de voetstappen van de Meester, naar de geboden van de Heer, de vruchten van de geest. Kenmerk van het werk van de wedergeboorte in het hart. Broeders, ik haast me, want ik zie dat mijn tijd meer dan voorbij is, om met enkele opmerkingen af te sluiten. Wat kunnen we van deze man leren? Heel veel. Ik zou het praktisch willen houden en niet theologisch nog wat opmerkingen willen maken. Dan denk ik aan vier dingen. In de eerste plaats zou ik erop willen wijzen dat we bij Edwards in aanraking komen met een diep doordacht en doorleefde praktische theologie. Hij geeft leiding in zijn werken aan mensen die verslagen zijn van hart, aan mensen die zichzelf geruststellen zonder gronden, aan allen die de Heere vrezen. Tweede is, bij Edwards kunt u leren wat onderscheidelijk preken is. Misschien vindt u die onderscheidingen te ver gaan of te diep. Maar lees Edwards vooral over de affections. Toets het aan de schrift. En u zult zien hoe nodig het was, is en blijft om onderscheidelijk te preken. Het derde is, Edwards legt de nadruk op de heiliging. Niet alleen de bevindelijke kennis van God in Christus, maar ook de vrucht van de heiliging. Ze kan niet gemist worden. Ze hoort bij het echte, waarachtige geestelijke leven. En in de vierde plaats, u kunt bij Edwards terecht als een voorbeeld van ambtelijke trouw. Hij preekte het woord met diepe overtuiging, gezalfd met de geest, ook al had hij weinig spreekgaven. En toen ze hem bij het 23-jarig ambtsjubileum geen lintje gaven, maar hem afzetten, heeft hij zich in grote ernst en liefde tot de mensen die hem verwierpen gewend in een preek die de hele gemeente wist te beroeren. Zonder één woord van verwijt, ze wijzend op God alleen. In heel zijn leven straalde door de vreze des Heren. Ik zoek niet het mijne, maar de eer van de koning. In 1870 kwamen een heleboel mensen uit het geslacht van Edwards bij elkaar in Nieuw-Engeland om de grote theoloog, filosoof Edwards te herdenken. Er werden toespraken gehouden, allemaal prachtig Victoriaans, keurig, burgerlijk, buitengewoon indrukwekkend. Op het laatst viel de laatste spreker uit. En een van Edwards' nakomelingen, een zekere Prime, werd gevraagd om kort de leegte te vullen. En hij choqueerde zijn brave, burgerlijke, oppervlakkige Victoriaanse gehoor door te zeggen wat Edwards' prediking, het lezen van de preken, voor hem betekend hadden. Hij zei: die preken hadden het leven van Christus in zich. Ze onderwierpen de rede aan het gezag van God. En die preken aanbidden de Heilige Geest. They adore the Holy Spirit. Broeders, wat een getuigenis. Wat een getuigenis als dat ook van onze preken gezegd kon worden. Ik dank u. Willen we eindigen met gebed? Heere, leer ons deze dingen door uw geest en door uw woord. Bewaar ons voor de doolpaden. Bewaar ons voor het arglistige hart. Geef ons door de geest een gezicht op Christus. Een gezicht op onszelf. Een gezicht op u. Zegen de maaltijd. En dank voor alles wat u gaf. En wil u in alle dingen ons nabij zijn. Ook verder deze conferentie. Om Jezus wil. Amen. We zingen nog, broeders, het 10e vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden.
Mij is verzocht van onze Romeinse broeder die vandaag de gast was, om u hartelijk alle de groeten over te brengen. Hij is dan vanmorgen gekomen, hij hoopt zo dadelijk weer weg te gaan. Ik heb geprobeerd in grote lijnen de lezingen die gehouden zijn te vertalen. Ik heb ook gevraagd of hij dan zelf even wil spreken, maar daar heeft op dit moment geen vrijmoedigheid voor. Hij zit er ontzettend tegenop. Deze man moet geweldig veel verwerken. En ik denk dat het ook wel beter is, want ik heb zelf heel wat keren in Roemenië ook doorgebracht en ook daar gepreekt. En kerkdiensten van 3,5 uur is er heel gewoon. De laatste keer dat ik met hem ben gegaan naar een grensplaats in Bulgarije, of langs de grens van Bulgarije, daar heb ik een dienst bij gemaakt van 3,5 uur. En ik had daar al 2 keer of een keer gepreekt van 3 kwartier. En toen kwamen er nog 2 sprekers na mij. En na afloop te vroeg is dat ik nog wilde spreken. Dus toen heb ik zo'n bijna 2 uur daar gepreekt. Dat is een groot probleem. Dus je kunt het even zeggen van 5 minuten wat zeggen, maar toch wil ik in ieder geval ook u heel hartelijk de groet overbrengen. En hij wenst u ook Gods sterkte en zegen in uw verdere arbeid. Si Petro, mulți harau și pace din Iisus Hristos pentru oameni România și pentru familia socia și băiat și pentru biserica. Da.